onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 69 en daarvan het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Psalm 69, het derde vers. Ons gemeente in eerste plaats voor de heilige wet Gods en zingen daarna uit Psalm 32 het tweede vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderden mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst den ganzen dag. Psalm 32 vers 2. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Is wat het Oude Testament betreft uit de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 3, de versen 1 tot 6. Ik noem u dus uit het Oude Testament de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 3, de versen 1 tot 6. En daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 26, de versen 57 tot 69. Dus uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 26, de versen 57 tot 69. We beginnen dus bij Zacharia 3, vers 1. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hen, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Dies zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan. En de engel des Heeren stond daarbij. Tot zover. Wij lezen nu verder Matteüs 26, te beginnen bij vers 57 tot 69. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen deze opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zeide, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En zij antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen en zeiden, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. Laat ons eerst samen bidden. Trouw en barmhartige God, wij danken en loven u dat gij ons uit onze huizen hebt weggeroepen om in deze samenkomst, in deze dienst des woords, uw naam openlijk aan te roepen. Gij zijt God en niemand meer. Gij hebt ons weggeroepen uit al de omstandigheden van ons leven, blijde omstandigheden, troeve omstandigheden, gezinnen waar rust en vrede heerst, gezinnen waarin spanningen en moeite en zorgen zijn. Gij hebt ons bovenal weggeroepen bij onze zonden vandaan, opdat wij ons voor uw heilig aangezicht zullen tonen zoals wij zijn. Gij zegt, toon ons, toon mij uw gestalte. Heer, als wij dan onze gestalte u laten zien, ons hart van binnenuit openleggen, wat hebben wij dan nodig dat wij beseffen dat wij staan in de tegenwoordigheid van u, die alle dingen doorschouwt en niet oordeelt naar het aanzien van mensen, en niet oordeelt met een voorbarig oordeel, maar oordeelt in waarheid en in oprechtheid. We komen u vanmorgen bidden om de genade van de opening van de hemelen boven ons, dat wij vanmorgen als gemeente gesteld worden voor uw rechterstoel, opdat wij al onze opgeblazenheid van het vlees en van het verstand, al de inbeeldingen van ons hart, al de wanen waarmee wij rondlopen kwijtraken, en wij wezenlijk en waarlijk gesteld worden voor u die alle dingen doorgrondt en kent, zodat wij niets verbergen, niets achterhouden, waarvan wij gezongen hebben dat David, toen hij zweeg, het zo zwaar kreeg, dat hij niet meer voor of achteruit kon. Wil die genade aan ons allen schenken, dat wij een open leven hebben met u, dan hebben wij ook een open leven met de naaste, met degene die naast ons staat en naast ons gaat. Wil die genade schenken in de prediking, maar bovenal in het gebed, zodat er een openheid is aan de troon der genade, en wij langs de verse en levende weg worden geleid, bevende onder onze zonden, ons verschrikt wetend onder de vervloeking waarmede wij vervloekt zijn in onszelf, en nochtans toegaande in het vertrouwen, in de hoop op de volkomenheid van het voorbidderschap van Christus, zodat wij gaan die verse en levende weg tot uw troon, die rood gekleurd is door het bloed van Christus, om daar al onze zorgen, al onze noden, al onze angsten, al onze zwakheden, al onze geduchtheden, maar in het bijzonder al onze zonden voor u te belijden, en u tegelijkertijd aan te roepen dat gij ons gehoor mocht geven van de troon uw genade, opdat wij niet onder een verdicht oordeel levend onze vrome praat zouden voortzetten, maar in de klaarheid en waarheid van hem die is doorgegaan en ingegaan in het binnenst heiligdom, staan mogen voor u den levenden God, met de verslagenheid van hart en leven, ontdekkend hem die altijd leeft om voor ons te bidden. Mogen wij dan voor u neerleggen al de noden en de zorgen van de ouders en de kinderen, al de dankzeggingen voor de genoten weldaden in deze afgelopen dagen, al de angsten, al de noden van de volkeren der aarde en degenen die hen lijden, alle zorgen die er zijn over de uitbreiding van uw koninkrijk, wil gij het woord uw genade langs uw eigen wegen en kanalen door de dienst der zending en evangelisatie uitbreiden en laat het bevestigd worden in de harten van de volkeren die in de onstuimige volkeren zee dreigen weg te zinken, maar wil gij ze vastzetten in dat eeuwig evangelie en de dienst van de zending vruchtbaar maken met allen die daarbij betrokken zijn. We bidden u voor de kerk aan deze plaats, voor alle delen van deze kerk, waar gij haar ook vergadert, opdat gij haar verenigen in de waarheid en in de oprechtheid. Zegen gij allen heren die geroepen worden in de dienst van woord en sacrament, allen die geroepen zijn in de ambten, in functies, in de dienst van het onderwijs aan onze kinderen, in de verenigingsverbanden, in het bijzonder de ouders, in hun omgaan met de kinderen. Wil u erbarmen heren over de noden van allen die met ons niet kunnen vergaderen, door ouderdom of omdat ze heel erg klein zijn, maar in het bijzonder omdat ze ziek zijn. Je kent de gezinnen waarin spanningen zijn over een operatie die moet worden ondergaan. Allerhande zorgen en kwellingen, Heere, wat is het groot als we onszelf aan u kwijtraken, onszelf aan u overgeven. Wat is het groot wanneer we een toevlucht hebben in blijde en in bange dagen. Wat is het groot wanneer ons levensschip geankerd is aan, in het bloed van Christus aan u, o hemelse voorbidder. Zegen gij allen, Heere, die in de dienst van de zieken betrokken zijn. Sterk hen allen in deze moeilijke en schone taak. We mogen van u bidden, Heere, dat gij boven al het woord opent voor de harten van ouderen en jongeren samen. Zodat het woord van het evangelie een kracht Gods tot zaligheid zij voor een ieder die gelooft. Mogen wij de noden van onze eigen kerk, met de opleiding van haar dienaren des woords, van alle kandidaten tot de dienst die afkomen, voor wie gebeden en gestreden is, maar niet minder ook voor allen die in opleiding zijn, en allen die pas in deze dienst zijn gesteld, o God, bedien gij ze uit de volheid van de Heer Jezus Christus, en wil gij ze vastspijkeren aan het woord van het kruis, zodat zij van niemand en iets anders willen weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Opdat het woord van het evangelie op velelei plaatsen voortgang hebben. En wil gij allen die verantwoordelijkheid dragen in onze kerk krachtdadig verlichten met uw heilige geest. Opdat ze niet anders kunnen dan te handelen en te wandelen naar dat woord. Verlos ons van de boze in ons en buiten ons. Wil onze gebeden en onze smekingen nog horen en verhoren. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen het woord Gods overdenken. Wat gij vindt in Matteüs 26. En daarvan het 63ste vers. Het eerste gedeelte, deze vier woorden, doch Jezus zweeg stil. Wij gaan dan eerst samen zingen uit Psalm 35, de versen 2, 11 en 12. Er wordt nu een collecte gehouden voor de diaconie zoals die is aangekondigd. Bij de uitgang is er een extra collecte voor de restauratie van de oude kerk. Dat zal u aanspreken en ik verwacht dat we daar allen ons best aan zullen doen. Aanstaande donderdagavond om 19:30 is er een zendingsavond waarin spreken dominee van het veld en zijn broer, de heer van het veld, over kerkenwerkwerk in een nieuwe wijk en wijkwerk in een nieuwe kerk. Donderdagmiddag om 3:00 is er de bejaardenmiddag. We gaan dus nu zingen Psalm 35... vers 2, 11 en 12. Van ons tekstvers gemeente is het proces in voorgang. Nou ja, proces, dat is iets te veel gezegd. Want het is een wonderbaarlijk proces waarin eigenlijk de afloop van tevoren vaststaat. Doodvonnis is in de harten reeds genomen, alleen de argumenten, de gronden moeten nog worden gezocht. Verhoor, het voorlopig verhoor bij Annas leverde niet veel op. Maar intussen kreeg Caiaphas de gelegenheid om de leden van het Sanhedrin, 70 in getal, in allerijl op te roepen voor een nachtelijke spoedvergadering met goed nieuws. Jezus van Nazareth is gevangen. En dat gebeurt. De eerwaarde heren rappen zich door Jeruzalem straten, maar voordat u 70 mensen uit hun bed gebeld hebt, zouden wij zeggen, en voordat deze heren zich hebben gekleed en toonbaar zijn voor een eerwaarde vergadering, daar gaat natuurlijk enige tijd mee heen. En daar zitten ze dan, de geestelijke vergadering, de vertegenwoordiging van Israël, Caiaphas als voorzitter, de hoge priester, met de 12 stammen op zijn borst. Hij die het volk vertegenwoordigde bij God. Deze Caiaphas is, zoals gij weet, profeet geweest tegen wil en dank. Hij stond op het standpunt dat het beter was dat er één mens stierf voor het gehele volk, dan dat het gehele volk verloren zou gaan. En dit zei hij, zo verklaart Johannes de evangelist erbij, omdat hij in dat jaar juist hoge priester was. Met andere woorden, de man sprak net als wij zo vaak ver boven zichzelf uit, zonder dat hij helemaal doorhad wat hij zei. In ieder geval, de heren zijn gezeten en de vergadering is dus geroepen om recht te doen. Maar we kunnen er een vraagteken bij zetten. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij ook het recht? Maar daartussen staat, en dat is veel belangrijker, de Heer Jezus gebonden, meegenomen uit Gethsemane, en overgebracht in de raadzaal van de hoge priester. Wordt uw oog van Nathanael geboeid door hem. Zoals hij daar stond en staat met zijn handen geboeid voor de hoge priester met het gezicht op al de leden van de raad. Er worden allerlei beschuldigingen geuit. Eén zegt dit en de ander zegt dat. Alvast zit er niet veel aan, totdat er één of twee opstaan die zeggen: ja, we hebben hem horen zeggen dat hij in staat was om deze tempel, en daar wijzen zij naar de tempel van Herodes, om deze tempel in 3 dagen af te breken en ook in 3 dagen weer op te bouwen. Dat is nogal wat. Van daarmee wordt eigenlijk gezegd dat hij een tempelschender was. En op tempelschending stond de doodstraf. Maar terwijl zo de beschuldigingen door de zaal rollen, zegt Jezus geen woord. Antwoord gij niets, zegt de hoge priester. Hij was dat niet gewend. Dat beschuldigden op eventuele ware of ook valse beschuldigingen met geen woord antwoorden. Caiaphas is zichtbaar ontduikt. Maar Jezus hult zich in zwijgen. Tegenover een druk gesticulerende en pratende en vragende hoge priester Caiaphas staat een zwijgende hoge priester, die zelfs niet met één woord antwoordt. Nu kunnen wij de grilligheden van een mens niet altijd precies volgen, laat staan die van onszelf. Maar als de Heer Jezus spreekt, dan zit er wat achter. En als de Heer Jezus zwijgt, zit er ook wat achter. Voor hem geldt in de volle zin van het woord: er is een tijd om te spreken en er is ook een tijd om te zwijgen. Want gesproken heeft hij buitengewoon veel. De evangeliën leggen er getuigenis van af dat zijn woorden niet weinige zijn geweest. Zoveel dat Johannes ergens zegt: als we ze allemaal moesten opschrijven, de wereld zou de boeken niet kunnen bevatten. De Jezus heeft veel gesproken, totdat hij op een punt kwam dat hij tot zijn discipelen zei: ik zal nu niet veel meer tot u spreken, maar de Heilige Geest, wanneer die zal gekomen zijn, die zal u in al de waarheid leiden. Met andere woorden, ik kan op het ogenblik met u niet verder. De heilshistorie en de heilsorde vraagt om mijn dood en om de uitstorting van de Heilige Geest. Veel heeft de Heer Jezus geredetwist. Vele malen zijn ze met strikvragen op hem aangekomen, maar heeft hij zijn tegenstanders schaakmat gezet, zodat ze met beschaamde monden moesten zwijgen. Ook dat is voorbij. Hij zwijgt omdat hij afstand doet van het recht tot zelfverdediging. De profetie zal in vervulling gaan: als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Er zijn verklaarders, gemeente, die menen dat Jezus op het standpunt staat: men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Er zijn anderen die zeggen: ja, er was geen basis voor een gesprek. Want wie wel eens door de Gestapo verhoord is in de oorlog en in die kooltjes vuur de ogen van deze Gestapo mensen gekeken heeft, die begreep dat hier elk gesprek zinloos was. Er is geen basis van waarheid aanwezig, aldus sommigen. Gemeente, laten we het maar eerlijk zeggen, dat de zwijgende Jezus, die zijn eigen redenen had daarover straks, een groot mysterie is. En dat we in de eerste plaats wel eens stil mogen worden met al onze opmerkingen ten opzichte van hem die gaat zwijgen. Caiaphas begrijpt er geen draad van. Hij heeft wel meer mensen in zijn vingers gehad. Wanneer het doodvonnis boven iemands hoofd hangt, dan wil hij nog wel eens wel sprekend worden. Want we hebben allemaal ons eigen leven lief. Huid voor huid, zegt de duivel. En alles zal een mens geven voor het leven dat hij heeft en lief heeft. Maar Jezus had zijn leven niet lief. Hij had de Vader lief. Hij was zo gehoorzaam geworden dat hij op de klok van de hemel kon zien wanneer het tijd was om te spreken en tijd was om te zwijgen. En de gehoorzaamheid en de Vader heeft hem geroepen tot spreken. Maar de gehoorzaamheid en de Vader dwingt hem nu tot zwijgen. Omdat hij zijn leven gaat offeren. Daarbij had hij zijn volk lief. Zo lief. Zo tot het einde lief. Dat hij vrijwillig, let erop, vrijwillig, afstand deed van het recht tot zelfverdediging. En daarbij komt, gemeente, hij had genoeg gesproken. Er is niet de vraag hoe lang iemand leeft en hoe lang iemand spreekt. Maar het is de vraag wat iemand spreekt en hoe intens iemand spreekt. Nou, intens had de Heer Jezus gesproken. Hij had een heleboel gedaan vooruitgrijpend op zijn dood en zijn opstand. We horen vandaag nogal eens dat de kerk haar woorden moet waarmaken door haar daden. Nu, als dat van iemand geldt, is dat van de Heer Jezus. Hij heeft zijn woorden waargemaakt. Hij heeft zijn profeet zijn waargemaakt in zijn priesterschap. Hij heeft zijn daden waargemaakt in zijn dood. Gemeente, de Heer Jezus begint altijd met een mens te nemen onder zijn profetisch ambt. Dat betekent heel eenvoudig dat u bepaald wordt bij zijn woord. En wanneer een mens God kwijt is en toch zo intens naar God verlangt, dan gaat zijn belangstelling uit naar het woord, naar de prediking. En nu is het woord ook weer een hele tijd verkondigd. Bent u erdoor meegenomen? Bent u erdoor bekoord, onder beslag geraakt? Zo meegenomen dat ge helemaal weg van hem waart. Want Christus leert als de gevolmachtigde van de Vader, niet als de fariseers en schriftgeleerden, nee, met macht. Met majesteit. Wie één keer goed gekerkt heeft, is bedorven voor zijn hele leven wat betreft de gedaante van deze tegenwoordige wereld. Wie één keer de zoetheid en de goedheid Gods gesmaakt heeft in het woord der belofte, dat uit de mond van Christus in zijn of haar hart zonk, die zit aan hem vast. Maar gemeente, daar laat de Heer Jezus het niet bij. Er zijn mensen, en ik hoop dat er in onze gemeente velen zijn, die onder de profetische bediening van Christus goede tijden, gouden uren, kostelijke ogenblikken doorbrengen. En wanneer je ze vraagt naar hun persoonlijke verhouding met God, ten aanzien van de vergeving der zonden, ten aanzien van de inlijving in de dood van Christus, dan weten ze dat niet. En dat is niet het ergste, gemeenten, als we het maar leren mogen. Waarmee gezegd is dat de Heer Jezus mensen die hij onder zijn profetische bediening neemt, genomen heeft, meeneemt naar zijn kruis. En dat wil hij vanmorgen ook. Mensen met rijke tijden, met rijke gestalten, meenemen in de rechtszaal. Het goddelijk gericht aan de orde komt, weliswaar door middel van mensen. Maar Jezus zwijgt voorlopig. Hij gaat het fundament van zijn woorden leggen. Hij gaat het verbond der genade vastmaken in zijn dood. Meent u, dit zwijgen is ook een waarschuwing. Want de Heer Jezus blijft niet altijd spreken. Ook niet tot de gemeente in haar geheel. Komt een tijd dat hij gaat zwijgen. Dat is de stilte voor het graf. En de stilte van het graf. Hij blijft niet altijd u waarschuwen. Je komt hier niet altijd in deze of in andere kerken, waarin het woord der waarschuwing tot u uitgaat. Komt een tijd dat Jezus zwijgt. En dat hij vertrekt. En dat zijn stem niet meer wordt gehoord. Dat is de waarschuwing. Maar het is ook een zwijgen in zijn liefde. Want hij wordt hier de zondebok op wie de zonden van Israël en van zijn kerk worden gelegd. En wanneer op de grote verzoendag, zoals ge weet, twee bokken werden uitgekozen, de een om geslacht te worden en de ander om de woestijn ingezonden te worden, dan werd stilzwijgend op de hoofd, op de kop van de bok, de zonde van Israël van zijn kerk gelegd. Nu zwijgt hij in liefde. Wij straks als de zondebok door Jeruzalems straten uit Jeruzalem wordt uitgeleid naar Golgotha, om daar de schuld te boeten. Jezus zwijgt dus en in waarschuwing en in liefde, maar bovenal voor God. Want Jezus staat niet alleen voor Caiaphas, hij staat voor God. Want hij is de tweede Adam. Hij is de plaatsvervanger. Hij is de mens in onze plaats, voor het hemels tribunaal gedaagd. Meente, dan valt voor hem het dak van de hoog van het hoge priesterlijk paleis zich zomaar op. En ziet hij over het hoofd van Caiaphas in de richting van de rechterstoel Gods. Hij zweeg. Zoals Jozua de hoge priester u voorgelezen uit Zacharias 3. Zweeg. Deze hoge priester Jozua stond met een heel vuil gewaad van top tot teen. En ik kon niet spreken, want er stond naast hem een tegenstander, een Satan, een aanklager, die zei: kijk eens, zo staat Jezus als borg, als plaatsbekleed, met een heel lang vuil kleed, niet van zijn zonden, maar van de zonden van zijn kerk. En hij zwijgt voor God. Omdat hij geen woord kan inbrengen, omdat het zijn opdracht was zijn leven in de plaats van mensen tot een rantsoen te stellen. Dat gaat voor ons spreken, gemeente, wanneer wij beschuldigers hebben. Zolang wij over de aarde rondlopen, dat er voor ons geen vuiltje aan de lucht is, ach, waar zouden we ons om bekommeren? Maar loop maar eens als een veroordeelde over de aarde, dat uw gezin u veroordeelt, kinderen u veroordelen, niet opzettelijk en niet hopelijk, maar dat gevoel dat ge alles tekortgeschoten zijn. Als een veroordeelde over de aarde omdat ge tegen God gezondigd hebt. Als een veroordeelde omdat er een binnenprater en buitenprater zijn die uw zonden aanwijzen. En ja, zolang een mens het gesprek met zichzelf aan de gang kan houden, dan gaat het nog wel. Maar laten we gedaagd worden, gemeente. En dat. Want u en mijn leven heeft een richting en een doel. Dat is staan voor de rechterstoel Gods. En nu is het de vraag, gemeente. Zijn wij wel eens uitgepraat geweest? Niet dat je daar het een en ander over zeggen kunt. Maar dat je hebt leren zwijgen. Dat je geen verweer had. En verweer hebt. Dat al die aanklachten van Gods wegen, vanuit uw conscientie, vanuit anderen, vanuit uzelf, waar zijn? Of hebt ge altijd nog verweer? Wie zwijgt, stemt toe. In dit geval in zijn oordeel. Nu staat de Heer Jezus Christus voor Caïphas, respectievelijk voor God, voor mensen die geen geweer en geen verweer meer hebben, maar voor God getekend staan als zondaar. Hij mag dan voor Caïphas zwijgen en hij mag dan voor God zwijgen, maar hij zwijgt niet voor mensen die voor zijn goddelijk recht leren zwijgen. Spreekt hij. Waar hun gebeden ten einde zijn. Want de gebedstroom in uw en mijn leven kan zo uitgedroogd zijn, dat er geen woord meer over onze lippen kan komen. Maar dan bidt hij voor en bidt hij door en zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben ook diegenen zijn die gij mij gegeven hebt. Is dat groot gemeen? Wanneer een mens staat voor de afgrond en dat hij zegt, o God, ik heb dat verdiend, dat hij tussentreedt. Om de Vader uit naar voren geschoven wordt, ook in de prediking. En dat de Heilige Geest licht op hem laat vallen. En dat hij zegt, Vader, ik wil niet dat deze in het verderf dalen. Ik heb verzoening gevonden. Gemeente, dat zijn de geweldigste verrassingen die je een mens in zijn leven ondervinden kan. En daarom gaat het altijd om de insnijding van dat goddelijk recht. Dat we hier dwars door het hart en het leven van Christus zien openbaar worden. Daarom is dat vers ook zo geliefd. Uit Psalm 116, gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Daarom is dat vers ook zo kostbaar als we zingen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En alle mensen me hadden afgeschreven, maar gij mijn pad hebt gekend. Dat is dat kruisen van God van onze wegen, die erop komt. Die hele wonderbaarlijke wijze in de zoon van zijn welbehagen. Gemeente, de Heer Jezus weg. Is die bij u aan het woord gekomen? En aan het woord gebleven, zodat hij met u doorsprak. Jezus kon hier niet spreken. Hij wou niet spreken. Hij mocht niet spreken. Omdat de wil van God hem zo kostbaar was, dat het hem zijn eten en zijn drinken was. En hij er helemaal in opging. Toch heeft dit zwijgen ook een onheilspellende afmeting in de richting van Caiaphas en van de Joodse raad. Want hij stelt hen in dat zwijgen verantwoordelijk. Gemeente, dat is vandaag nog zo. Wij zouden zeggen, hoe bestaat het dat Heer Jezus het niet heeft uitgeschreeuwd bij dit onrecht? We horen het vandaag aan alle kanten dat er een schreeuw moet zijn tegen alle onrecht, vertrapping, onrechtvaardigheid. We horen in die schreeuw een aanklacht in de richting van God. Bestaat het dat God zwijgt? Gemeente, God zwijgt bij de grofste godslasteringen. God zwijgt wanneer zijn eigen lieve zoon op het doek geprojecteerd wordt als een revolutionaire messias. God zwijgt wanneer de beulen in het kamp te Amersfoort mensen voor zich hadden en zeiden: als die God van jou leeft, dan mag die mij doodslaan nadat ik jou eerst heb doodgeslagen. En ze sloegen hem dood. En God sloeg hem niet dood. Dat zit ons dwars mee. Maar dat is een onheilspellend stilzwijgen. Stilte voor de storm. Van het oordeel. Het wel jaren en maanden en eeuwen kan duren, maar dat komt. De schrift zegt: gij loopt maar aan. Gij doet maar. Ge liegt maar. Ge pleegt maar echtbreuk. Steelt maar, gelasterd maar, en ik zwijg. Maar het is een gevaarlijk zwijg, levensgevaar, en de verantwoordelijkheid handhaaft. Gemeente, wat is het een wonder dat Christus zwijgt op alle onware beschuldigingen. Want zoals gezegd, we zijn niet zo gauw uitgepraat. Maar wat erger is, wij zijn tegensprekers van God en van zijn woord. Wat een ontzettende tegenspraak tegen het hart en het merg van het evangelie. Nu lezen wij in de schrift dat Jezus het tegenspreken van de zondaren heeft verdraag. Nou gemeente, laten we nou maar eerlijk zijn, daar hebben wij het moeilijk mee. De tegenspraak te verdragen. Er zijn mensen die helemaal geen tegenspraak dulden. Hun wil is wet. Maar ook als dat niet zo is. En die tegenspraak zich verheft tegen het woord Gods. Gemeente, wat is het dan zwaar? Tegenspraak te verdragen. Maar mag ik u vragen, wat hebt ge eigenlijk tegen de Heer Jezus? Wat hebt ge tegen hem als ge hem nou zo voor u ziet in de prediking, zwijgend, gehuld in het zwijgen als het lam Gods dat de zonde draagt naar Golgotha's kruis? Wat hebt ge eigenlijk op hem tegen? Of zijt ge nog steeds hem aan het beschuldigen? Want in zijn zwijgen is hij een struikelblok. Gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Wat hebt ge tegen op hem? Wat hebt ge tegen op zijn kinderen? Waarom beschouwt gij zijn kinderen door een vergrootglas? Om hun zonden duizendmaal te vermenigvuldigen en aan iedereen te vertellen. Wat hebt gij tegen zijn liefde? En de liefde door middel van zijn kerk. Meente, als onze ogen er maar voor open gaan, dan is ieder mens die weigert om door het bloed van Christus gerechtvaardigd te worden, een tegenspreker van Christus. Jo, altijd hem beschuldigd, het is nooit naar uw zin. Tenzij gij vrede vindt door het bloed van Christus, dan is die tegenspraak verstomd. Draait de zaak op en verwondert gij u dat door die stilzwijgende Christus er vrede geschapen is met God en met de naaste. Meende, Jezus maakt openbaar wat er in het hart is. Wanneer de Heer Jezus Christus in de verbonden met de Vader en de Geest van wet en evangelie gepredikt wordt, dan komt er los bij u en bij mij wat erin zit. En wat is het een wonder, gemeente, dat we hem vandaag nog te voet mogen vatten. Want er komt een tijd dat onze mond dicht zit. Hebt u iemand voor spreken in een graf? Hebt u nooit gelezen van die gelijkenis waarin de Heere binnenkomt en daar iemand zit, ziet zitten zonder bruiloftskleed en zegt: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Hebt u nooit gelezen wat daar staat? En hij verstomde. Dat zou wat zijn, gemeente. Alles verstomd. En als een mens dan geen zaligmaker heeft, dat God zelf tegen hem opstaat, Christus, de Geest, het Woord, evangelie, wet, heel de leefgemeenschap waarin we gestaan hebben, mens aanklaagt. Kijk, en daarvoor is nog niemand minder nodig dan de Heilige Geest. De Heilige Geest presteert het om van een beschuldiger een beschuldigde te maken. Dat is de omkeer. De Heilige Geest heeft het op zijn naam om door de prediking mensen te arresteren, stil te zetten. En de Heilige Geest is het die de ogen opent en de oren opent en het hart opent. Zodat mensen met wie je geen woord kon spreken plots voorop, of langzaam maar zeker. En die gaan luisteren. Gemeente, dat is een wonder. Maar dat is het wonder door de prediking van het evangelie waardoor je ontdekt dat daar een zwijgende Christus staat. Die staat daar niet om u te veroordelen en te verdoemen, maar die staat daar om u te redden. Een antwoord te geven op de meest intense levensvraag: hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? De catechismus zegt dat is alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo. Dat al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb, niet één daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid in staat ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gehoorzaamheid, gerechtigheid, heiligheid, van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik geen zonde gedaan. Ja, als had hij al de gehoor, al had ik al de gehoor, om u het levensantwoord te leren, hoe ge getroost kunt sterven en getroost kunt leven. Gemeente, daarom zweeg Jezus. Hij zweeg in al het haar. Maar intussen is hij bezig die wisselklederen te verwerven. Want het is wat, gemeente, om naakt voor God te staan. Dat gebeurt met ons allemaal. Welk leed we hier op aarde ook gedragen hebben. Het is wat, gemeente, om met een kleed voor God te staan dat helemaal onrein is. Wat is het ook een onbegrijpelijk groot wonder dat Christus hier staat op de wisselmarkt. Dat hij vuile klederen inwisselt voor reine, witte, lange klederen der rechtvaardigmakingen. Dat hij mensen als een brandhout uit het vuur haalt, of ook langzaam maar zeker beaardigt. Gemeente, wat is het een wonder dat Christus nu op echte aanklachten kan spreken. Een mens kan radeloos zijn. Als hij voor zich krijgt wat hij gedaan heeft. Want de zonde is geen kleinigheid. Een mens kan geen raad weten. Als hij denkt, hoe moet ik nou rechtvaardig zijn voor God? En dat Christus nu op al die aanklachten. Die vanuit u en mijn hart. Vanuit de wereld. Vanuit God en zijn woord en zijn heilige wet op ons aanstormen. Dat hij al die aanklachten smoort. En zegt, die zijn in mij volbracht. Want wie zou eigenlijk beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Wie? God is het, zegt Paulus, die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, die ook is opgewekt, die leeft om bij God voor ons te bidden. Wel, gemeenten, als er nu eens geen zwijgende en geen sprekende Christus was, zullen we dan hem niet ontroerd prijzen? Die in de afzondering kwam, in de isolering, de dode cirkel, de dode cel, in het doodvonnis. Zullen we hem niet prijzen, gemeente, te meer, omdat hij voorgaat met mensen van dat goddelijk oordeel vrij te spreken. Zoals ook vanmorgen zijn bloed gaat over deze schaar. Dat hij vanmorgen in de snijlijnen staat van Gods toren en liefde. En dat hij aan de grenzen en boorden van ons leven staat. Om het waar te maken. Gemeente, wat hebben wij een hoge priester. Die rijk is in God voor mensen. Zodat Johannes de gelovigen van zijn dagen vermaant. En zegt kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. En hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar ook voor die van de gehele wereld. Zo gaat hij door met beschuldigingen te ontkrachten. Meent de Heere heeft zijn kerk nauwkeurig in het oog, ook vandaag. En hij zegt, alle instrument dat tegen u bereid is, zal niet gelukken. En alle tong die in het oordeel tegen u getuigt, zal niet bestaan. Dat is zijn woord. Daarom wordt de kerk Gods geroepen om in zijn voetstappen te gaan. Dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus, ze zullen u ook haten. Ze hebben mij vals beschuldigd, ze zullen u ook vals beschuldigen. En zalig zijt gij wanneer de mensen liegende alle kwaad tegen u spreken. Hé, zeggen wij. Dat is helemaal niet zalig, wanneer mensen over u liegende alle kwaad van u spreken. Ja, zegt Jezus. Het kan niet bestaan dat ware christenen op deze aarde niet worden gehaat. Kan niet. Hoort erbij. Zalig zijt gij wanneer ze liegende, wel te verstaan liegende, alle kwaad tegen u spreken. Gemeente, en dan krijgen wij gemeenschap met Christus in zijn zwijgen. Dan worden we zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Dan vervallen wij niet in dreigementen, maar geven het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat zijn oefeningen voor u en voor mij. Ook in de beproevingen, wanneer God ons tegen de grond drukt. En de dichter zegt toch, gij, o mijn ziel, zwijg God. Want van hem is mijn verwachting. Hij zal uw recht te zijner tijd wel aan de orde stellen. God heeft een lange adem. Gods molens malen langzaam, maar zeker. En hij vermaant ons en zegt, wreekt uzelf niet, beminden. Want mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Hebben wij daarin Gods eer meer lief dan onze eigen eer? Zwijgen in beproevingen. Zwijgen ook wanneer donderende slagen op ons hoofd neerkomen. En we verdoft en verdoofd neerzitten en zeggen, o God, waarom? Ik zal mijn mond niet open doen, zegt de psalmist. Want hij en gij hebt het gedaan. Gemeente, wordt ge geslagen in zijn heiligdom. Ge moogt wel bidden, aaimatig uw kastijd. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Zwijg wanneer ge geschoren wordt, want een lam, een schaap wordt op zijn tijd geschoren. Hoe stiller dat dier nu maar ligt, hoe beter het is en hoe meer het racht en tegenspartelt, hoe meer die schaar in dat weken vlees gaat. En zo is het ook in ons leven, doch gij mijn ziel zwijg God. Want van hem is mijn verwachting. Daarin mogen wij zwijgen. Nooit zwijgen over de Here en zijn werk. Laat daarin, zegt de schrift, geen stilzwijgen worden gevonden bij u. Zoals Paulus en Silas gode lofzangen zongen in de kerk. Midden in de nacht. Midden in het lijden. En de dichter van Psalm 42 ons voorzingt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen. Wij zingen uit Psalm 62 vers 4 en 5.
Thank you.
ons samen danken. Barmhartig en genadige God, wij danken u dat het u behaagd heeft uw zaligmakend evangelie ons vanmorgen te laten verkondigen in de gestalte van een die zweeg naar de kant van mensen en naar de kant van u. Dat hij enerzijds is de openbaring van uw goddelijk welbehagen, anderzijds is de verhulling in de onttrekking aan allen die zich aan hem stoten en die hem willen wegruimen. Wat zijt gij wonderbaarlijk in uw zwijgen. Wanneer gij door dat zwijgen ook nog een leven op aarde mogelijk maakt en de godslastering, de tegenstand en de vijandschap ruim baan geeft. Tegelijkertijd dat gij haar hebt overwonnen op Golgotha, opdat er bekering zij en mensen zouden uitroepen: wat hebben wij gedaan? Door de waarheid te kruisigen, haar in ons eigen leven te doden en onze eigen lusten recht overeind te laten staan en onze eigen wil door te zetten, opdat er ook in onze gemeente boetvaardigheid zij, bekering, vernieuwing van hart en leven, bovenal Gods ontmoetingen, doordat gij mensen op hun laatste benen doet lopen, die uitgepraat raken en die de weg niet weten, maar die van uwentwege de weg zien aangewezen om te gaan de weg van het Lam Gods dat de zonden der wereld heeft gedragen. Leer ons, Heere, wat dat inhoudt voor onszelf, maar ook in de verhoudingen met de naaste, juist met die naaste met wie we het zo moeilijk hebben, opdat wij leren zwijgen waar wij moeten zwijgen en leren spreken waar wij moeten spreken, terwijl wij vaak zwijgen waar we spreken moesten en vaak spreken waar wij zwijgen moesten. En geef ons dat geheim, Heere, door de gemeenschap met u, zodat gij zelf de verborgen aanwijzingen geeft in onze ziel. Maar laat er geen zwijgen worden gevonden over de grootheid en de rijkdom van uw genade. Zegen de gemeente in haar opgang ook vanavond. Geef haar de lust om zich daar trouw onder te verzamelen. En bereid ons voor op de viering van de Goede Vrijdag en het Paasfeest. En wil gij zijn met allen die een moeilijke week tegemoet gaan, breid uw handen zegenend over en uit. En verhoor ons gebed in Christus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 42, de versen 3 en 5. Psalm 42, vers 3 en 5. Wend uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
De NCRV Hilversum 2. In een studiemiddagdienst zal voorgaan dominee J. van Dijk, hervormd predikant in Monster. Zijn toespraak is getiteld Paplepel Geloof en Persoonlijk Geloof. Ter inleiding, Psalm 36, de versen 2 en 3, uw goedheid, Heer, is hemelhoog.
Dames en heren, jongelui, zondagavond beluisterde ik in mijn auto via de NCRV-radio een uitzending uit Dortmund van Billy Graham. En bij onze kinderen zag ik om 10:30 de televisieuitzending. Nou, ik kan u zeggen, er ging wat door me heen. Toen dokter Billy Graham jaren geleden in Nederland sprak, beluisterde ik hem door de radio. Er belde mij tijdens die uitzending een loodzware collega. Ik zei, sorry, Bel me over een uur maar weer, want ik zit naar Billy Graham te luisteren. De loodzware belde me na een uur terug en zei... Ik ben ook gaan luisteren, maar wat die man zegt is net wat ik zeg, zondags. Ja, dat zal wel, collega, maar wat is het verschil? Dat hij het meent en u doet alsof? Nou, is het in om te schelden op Billy Graham? Primitief fundamentalisme. Dat is de hoofdsom van wat men dan weet te zeggen. The old time religion. Nou, ik was blij dat men zondagavond niet liet zien de mensen die naar voren kwamen in Dortmund. Zij die wilden kiezen voor Jezus Christus. Hoeveel zullen het er geweest zijn en hoeveel bleven bij die keus? Nou, als ik in of bij Hilversum of Antwerpen woonde, zou ik elke avond deze week naar de expohal of weet ik waar gegaan zijn, want ondanks of juist dankzij het linkse gescheld, houd ik van Billy Graham. Vandaag preekt men een nieuwe moraal en dat is de oude immoraliteit. Lees het slot van Romeinen 1 er maar op na. Ah, oh, maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Ik heb wel eens gezegd, ik ga me bijna abnormaal voelen omdat ik heteroseksueel ben. Luisteraars, het was zondag beloken Pasen. De paaskring werd gesloten. Het oud-Nederlandse woord voor sluiten is luiken. Waarschijnlijk hebt u in uw kerk een preek gehoord over de God van Thomas. Want als uw dominee over Thomas heeft gepreekt, was het duidelijk fout. Nu kunnen u en ik niet geloven. En dan willen we vanmiddag eens over nadenken wat dat geloof nou is. En laten we nou eens lezen het begin van Hebreeën 11. En daar gaan we, Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alsof God over zijn gave getuigenis gaf, en door dat geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagt. Maar zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Zo, dat was de Bijbel. En nou wij. Ja, eigenlijk zou je natuurlijk een tijdje stil moeten zitten, dat kan niet bij een radio-uitzending, weet ik ook wel, maar zo even die woorden van de Bijbel op je laten inwerken. Ze zo als het ware kauwen, zoals je een appel kauwt. Ja, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Nou, denk ik me in dat veel luisteraars vanmiddag behoren tot categorie van oudere mensen, zieken, dat men luistert in een bejaardencentrum, in een pensionkamer, in de auto. Ja, het grootste deel zou wel behoren tot de oudere mensen. Nou, hoe ouder we worden, hoe meer we denken aan vroeger. Moet horen, u hebt misschien leren bidden, of beter gezegd gebedjes leren opzeggen, van uw ouders. Uw moeder vertelde u bijbelverhalen en ze leerde u uw morgen- en avondgebed opzeggen. U bent misschien naar de christelijke school geweest, naar de catechisatie, en u hebt alles maar aangenomen wat u met de paplepel werd ingegeven. Zo ging dat vroeger. Professor Van Rijn heeft ons eens op college verteld van een figuur in Groningen die theologie studeerde. En ze vroegen aan hem, waarom studeer jij theologie? En toen zei hij op zijn Grunnings, dat ik niet ken, papa het zet, mijn vader heeft gezegd. Nou, en dus werd die knaap een dominee. Nou, dat is er tegenwoordig niet meer bij. Nou, dat is maar gelukkig ook. Er is wel ontzaglijk veel veranderd zo in de laatste 30 jaar. Ja, ik zei gisteren nog tegen mijn leerling op een middelbare school. Vroeger durfde je het woord seks niet in je mond te nemen. Bah, viezerik, waar heb je het over? Maar tegenwoordig ligt dat woord bestorven op de lippen van zowat de kleuters. Nou goed, we gaan door. Met Pasen kreeg ik een kaart uit Zweden van een van mijn oud-leerlingen. Er stond op zoiets van God Peusen. Dat zou betekenen goede paasdagen of zo. Dan heb ik gelezen dat in Zweden de protestant of de katholiek dood wordt verklaard. Zelfs als ze lieden van aanzien en verfijnde beschaving zijn. Het is niet moeilijk de oorzaak en reden hiervan aan te wijzen. Als welvaartsstaat wordt juist Zweden gekenmerkt door ondeugden als seksuele promiscuïteit, alcoholisme, jeugdmisdadigheid. Zweden heeft veel van het christelijk erfgoed verloren. En nou vermijdt men het contact met christenen, die als groep geheel apart staan. Ja, nou kunt u natuurlijk zeggen, christenen, wie zijn dat? En Bernard Shaw, weet u wel, Bernard Shaw heeft dus gezegd, ik ken nog maar één en die hebben ze gekruisigd. Christenen. Nou, ik weet het eerlijk gezegd ook niet zo precies hoor. Want ik erger me wild aan mensen die zo praten van, wij christenen. En als christen weet je toch dat. Nou, niet of dat. Als christen. Fons Jansen die zei, heidenen bekeren is een christelijk werk en christenen bekeren is een heidenswerk. Nee, ik hou niet van dat lichtvaardig gebruik van het woord christen. Bent u een christen? Nou, of je nou al lid bent van de een of andere kerk, dat zegt me niets. Bent u een christen? Dat wil naar zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus zeggen dat u door het geloof een lidmaat van Christus bent. U belijdt zijn naam en u offert uzelf hem tot een levend dankoffer. Nou, dat is wat anders dan het kerkgedoe. Nou, schopt men tegenwoordig graag tegen allerlei van ouderen overgeleverde dingen. Nou ja, we kunnen het ook niet stellen met wat onze ouders hebben bezeten. We moeten zelf bezitten. Wat bezitten? Nou, het ware geloof. Het geloof dat gelooft. Geloof immers redeneert niet. Het geloof is een vaste grond aan dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Geloven, dat betekent zoiets als amen zeggen op wat God doet. Ja, dat is makkelijk als alles me voor de wind gaat. Maar als het me bij de handen wordt afgebroken, als een ongeluk me treft, een chronische ziekte, tegenspoed in welke vorm dan ook. Weet u wat je zeggen moet tegen mensen die een groot verdriet lijden? Ik weet het niet hoor. Ja, er zijn teksten genoeg en psalmversjes ook, maar ik durf ze nooit te citeren. Want wij mensen zijn moeilijke vertroosters. Jaap Kronenburg zei het zo,